We gaan samen iets lezen uit het eerste boek van Samuel. Het gaat vanavond over Hanna en Samuel. We gaan daarover iets lezen. 1 Samuel 1 vers 1. Er was een zeker man uit Ramataim Sofim, uit het gebergte van Ephraim, die Elkana heette, de zoon van Jerogam, de zoon van Elihu, de zoon van Tohu, de zoon van Suf, een Efratiet. Deze had twee vrouwen, de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de heren der heerscharen te Silo te aanbidden en hem offers te brengen. Daar waren priesters des heren, de beide zonen van Eli, Gofni en Pinegas. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Peninna en aan al haar zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij een dubbel deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heere haar moederschoot toegesloten had. Haar mededingster echter tergde haar voortdurend om haar tot drift te prikkelen, omdat de Heere haar moederschoot toegesloten had. Jaar op jaar, zo dikwijls ze opging naar het huis des Heeren, handelde hij zo en tergde zij haar. Dan weende zij en at niet. En haar man Elkana zei tot haar: Hanna, waarom weent gij en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik u niet meer waard dan 10 zonen? Eens nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heren en bitter bedroefd bad zij tot de Heren en weende zeer. Toen deed ze een gelofte en zei: Heere der Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar aan uw dienstmaagd een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, lette Eli op haar mond en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat ze dronken was. En Eli zei tot haar: Hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn nog bedwelmende drank heb ik gedronken, maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht des Heren. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige, want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde: Ga heen in vrede en de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Daarop zei zij: Uw dienstmaagd mogen uw gunst verwerven. Toen ging de vrouw haars weegs, ze at weer en haar gelaat toonde geen droefheid meer. De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht des Heren. Daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heere aan haar en omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, zei zij, ik heb hem van de Heere gebeden. En dan vers 28, vers 27, om deze jongen heb ik gebeden, zegt Hanna. En de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom sta ik hem aan de Heere af, zolang hij leeft, zei hij aan de Heere afgestaan. En Samuel boog zich daar voor de Heere neer. Toen bad Hanna en zei: Mijn hart juicht in de Heere, mijn hoorn is verhoogd in de Heere. En dan verderop in dat hoofdstuk, vers 11, toen ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, maar de jongen was in de dienst des Heren onder toezicht van de priester Eli. De zonen van Eli nu waren nietswaardige lieden, ze rekenden niet met de Heren, nog met het recht van de priesters tegenover het volk. Dan gaat het iets verderop. Vers 16, als de man hem dan antwoordde: Maar men moet het vet toch eerst in rook doen opgaan, neem dan voor u zoveel als uw hart begeert. Dan zei hij tot hem: Terstond zult gij het geven, anders neem ik het met geweld. Zo was de zonde van die jonge mannen zeer groot voor het aangezicht des Heren, want de mensen gingen het offer des Heren gering achten. Samuel nu diende voor het aangezicht des Heren, een jongen met een linnen lijfrok omgord. Dan hoofdstuk 3. De jonge Samuel was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars. Gezichten waren niet talrijk. Vers 4. Toen riep de Heere Samuel en hij zei, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zei, hier ben ik, hij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide, ik heb niet geroepen, leg u weer neer. Toen ging hij heen en legde zich weer neer. En de Heere riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op en ging naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zei, ik heb niet geroepen, mijn zoon, leg u weer neer. Samuel nu kende de Heere nog niet, nog nooit was hem een woord des Heeren geopenbaard. En de Heere riep Samuel nog eens, voor de derde maal. Toen stond hij op en ging naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer en als hij u roept, zeg dan, spreek Heere, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer neer op zijn plaats. Toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. Vers 21, de Heere verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des Heeren. En het woord van Samuel kwam tot geheel Israël. Dan nog één tekst uit hoofdstuk 7, vers 9. Toen nam Samuel een melklam en offerde het in zijn geheel de Heere tot een brandoffer. En toen Samuel voor Israël tot de Heere riep, antwoordde de Heere hem. Tot zover het lezen van de Bijbel. De meesten van ons zijn waarschijnlijk heel erg vertrouwd met deze geschiedenissen. Misschien op school deze dingen horen vertellen, catechisatie, thuis. Enfin, Bijbelstudie misschien. Als je het over Samuel hebt, dan is dat toch wel iemand die heel erg bekend is. Dat zijn moeder Hanna heette, dat weten de meesten van ons ook. Dat is ook niet zo vreemd. Ik denk dat je met deze geschiedenis niet veel nieuwe dingen vertelt. Als het om de geschiedenis zelf gaat. U kunt het bovendien lezen. U hebt ook uw Bijbel. En u kunt eenvoudig lezen wat de Heere daarover zegt. En dat is ook genoeg. Toch is de insteek van vanavond een beetje anders. Het gaat over Hanna, het gaat over Samuel. Maar het gaat ook over een bepaalde tijd. En de tijd van Hanna en Samuel komt iedere keer terug. En daarom is het bestuderen, het bekijken van zo'n geschiedenis wel te degen belangrijk. En ik geloof zelfs dat de tijd van Hanna Samuel van toen bijna een model staat voor vandaag. En ik hoop ook dat dat overkomt en dat het een beetje werkt. Dat het in uw hart landt en dat het ook een vertaalslag krijgt in ons leven en in ons denken. Ik richt mij, zoals ik heel vaak, bijna elke avond, heel expliciet zeg, tot gelovigen. Tot mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. De Bijbel is niet een verhalenboek voor ongelovigen. Natuurlijk mogen die erin lezen, zoveel ze willen. Ik hoop ook dat ze het doen. Maar de Bijbel is bedoeld voor de gelovigen. Voor kinderen van God die leven uit God hebben. En die de Heilige Geest hebben ontvangen. Waardoor ze ook die gedachten van de Heere God kunnen snappen. God zelf heeft de mogelijkheid gegeven om zijn woord te begrijpen. Nu, dat is achtergrond van alles in de schrift. Ook van deze geschiedenissen. De tabernakel die in de dagen van Mozes was gebouwd en ook gereed gekomen, is 38 jaar lang meegenomen door de woestijn en daarna in het land neergezet, in Silo. En daar heeft die tabernakel toch wel enige honderden jaren gestaan. Het was dus niet Jeruzalem nog aanvankelijk. Het was Silo en daar stond de tabernakel en daar is die ook gebleven. Eli, een uit de nazaten van Aaron, was in die dagen een hoge priester. En de zonen van Eli hebben de dienst alvast waargenomen, waren in elk geval priesters. En een uit hen zou ook nog hoge priester worden. Dat is wat hier gebeurt en wat hier aanwezig is. En in die tijd is daar een familie, een Rama, heel vroom, zeer godsdienstig, kun je toch zeggen. Elk jaar gaan ze naar Silo, de kinderen gaan mee, er wordt een offer gereed gemaakt, er wordt iets aan de Heere geschonken, ook iedereen krijgt daar een deel in mee. En ieder jaar is daar een soort ritueel, zou je kunnen zeggen, van we willen de Heere ook een deel brengen. En dat gebeurde. Hanna is in die situatie diep en diep ongelukkig, omdat ze geen kinderen heeft en haar concurrenten wel. Waarom Elkana twee vrouwen heeft, weet ik niet. Staat wel in de Bijbel, maar ik heb daar geen verklaring voor. Er zijn meer van dit soort beelden van twee vrouwen waarvan de een tegen de ander opstaat. Het is ook misschien een beetje concurrentieachtig. We kunnen ons daar ook wel iets bij voorstellen. Maar in elk geval, de ene heeft wel kinderen, Peninna, en Hanna heeft geen kinderen. En als Hanna dan een dubbel deel krijgt, dan is Peninna stik jaloers. Maar begint dan te treiteren van ik heb lekker kinderen en jij hebt niks. Enfin, we kunnen ons dat menselijk heel goed voorstellen. En een bezoeking, gewoon ieder jaar opnieuw een ramptijd. Hanna gaat bidden in het huis van God, in de tabernakel, de Silo. Eli zegt ook zomaar iets, zal wel dronken zijn. Weet het ook niet, maar hij zegt het wel. Eli moet op zijn woorden terugkomen, gaat dan een zegen uitspreken. En dat zo'n ondoordachte beoordeling dan toch nog een zegen gaat worden, dat is voor ons ook een beetje moeilijk. Er zijn best wat vragen. Maar ik wil zo graag met u naar een wat verder liggende gedachte. Ik denk dat je mag zeggen dat de tijd van Hanna en Samuel een soort overgangstijd is. Het is het einde van de tabernakeltijd, tijdperk van de tabernakel. Samuel heeft nog Saul mogen zalven als koning, heeft ook David mogen zalven als koning. Met andere woorden, Samuel is een soort man geweest, een knecht van God geweest, een profeet van God geweest, die van de ene naar de andere tijd ging. Een hele andere tijd kwam. David heeft uiteindelijk nog een altaar gehad op de dorsvloer van Ornan of Arauna. Daar ging David offeren. Kwam dus niet meer hier in Silo. En daar op die dorsvloer van Ornan of Arauna heeft Salomo later die tempel gebouwd. Hanna Samuel dus in zo'n overgangsfase. En als je in die tijd eenvoudig zegt, een situatie van onvruchtbaarheid, een situatie van priesters die het, nou, laat ik maar zeggen, tot een zooi laten maken, tot een verwording laten komen. Eli, die, dat blijkt uit het boek Samuel, als u iets meer gelezen had, die het ook niet meer zo helder ziet. Het woord des Heren is schaars in die dagen. Gezichten zijn niet talrijk. Je zou zeggen, geestelijk een armoe. Dat is de situatieschets die naar je toe komt als je dit zo bekijkt. Dus onvruchtbaarheid, verwording van het priesterschap, het geringachten van het offer des Heren, zondige praktijken in het huis van God. De zonen deden ook nog allerlei zondige toestanden. En ja, het zicht op de Heren was minimaal. Gezichten waren niet talrijk en het woord des Heren was schaars. Als ik het zo zeg, zou je zeggen, nou, dat is best een sombere tijd, een hele moeilijke tijd. En in die tijd gebeurt dit. In die tijd is er iemand die lijdt onder zulke situaties. Voor een deel omdat ze graag moeder wil zijn. Voor een deel omdat een Israëlitische vrouw graag een zoon wil baren. Voor een deel en zo, alle menselijke dingen. Dat geloof ik. Geloof ik stellig. Maar voor een ander deel is daar ook een diep verlangen dat de Heere eer krijgt. Want als de Heere haar zegent, als de Heere haar vruchtbaarheid geeft, staat ze dat af aan de Heere. Is dat ook duidelijk voor hem bedoeld? En je zou misschien gewoon gezegd kunnen stellen dat als je dan in die tijd een kind krijgt en in die tijd een kind zo in zo'n, laat ik maar zeggen, zo'n kerk gaat neerleggen, dan ben je wel stekenblind. Dat moet toch wel stuk gaan. Nu heb ik al iets gezegd, waarvan velen nu zeggen, ja, ho, 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 ben ik dan toch te vroeg tot die en die conclusie gekomen, of heb ik dan toch een te snelle beslissing genomen om? Hier staat heel nadrukkelijk iets bijzonders centraal, namelijk dat God in die tijd tekort gedaan wordt. En dat in een tijd waarin God niet dat krijgt waar hij recht op heeft, wat voor hem is, dat in die tijd toch iemand bidt om zegen. En zelfs een zegen die zij dan wijdt aan diezelfde teloorgang, menselijk gesproken, aan diezelfde neergang bij tempel en bij priesterdienst. Wij hadden ons wel 12 keer bedacht door onze kinderen of een van onze kinderen daar te droppen. Want dat is gewoon niet te doen. Je zou zeggen, nou je kunt ze overal toe brengen, maar niet daar. En ik wil u oproepen om dit eens op een rij te zetten voor uzelf. En dan iedere keer de vraag te stellen, en hoe sta ik daar dan in? Dit is het einde van een tijdperk. De richteren zijn voorbij. Samuel wordt ook wel eens de laatste richter genoemd. Dan komen de koningen, weet je wel. Het tijdperk van de richteren is voorbij. En het tijdperk van de koningen komt. Samuel is nu weer die laatste van de richteren. Het tabernakel gaat voorbij. De tempel komt. Zo'n overgangstijd. Het priesterschap van de zonen van Eli is ongelooflijk laakbaar. En het gering achten van het offer des Heren is schrikbarend. Ik ga met u even door in de geschiedenis. Stel dat u zich kunt verplaatsen in de geschiedenis van het Oude Testament. Ik ga er even van uit. Na Samuel komt daar een tempel van Salomo. Geweldig begin. Schitterend begin, net als met de tabernakel, een prachtig begin. Is het ook zo gebleven? Nee. In de overgangsfase van die tweede tempel, laat ik dit even het eerste huis van God noemen, hè, de tabernakel. Dan kom ik bij het tweede huis van God, dat is de tempel van Salomo. Het is wel de eerste tempel, maar ik wil het even zo noemen. In de overgangstijd van die tweede tempel, van het tweede huis van God, is het opnieuw precies hetzelfde. Priesters zijn bezig, volgens het boek Ezechiël, hoofdstuk 8, met zichzelf. Hebben allerlei vreemde ideeën, doen van alles, maar denken niet aan de Heere. Het altaar van de Heere is aan de kant geschoven. Het gaat helemaal niet goed. En dat huis gaat stuk. En in die tijd is ook iemand geroepen om er wat aan te doen. Zoals Samuel in die tijd gebeden van de Heere, Hanna. Zoals Samuel in die tijd een instrument mag zijn om toch het volk van God terug te brengen bij de Heere en het offer opnieuw neer te zetten. Zo is Ezechiël, de priester Ezechiël, geroepen om wachter te zijn in Israël, om opnieuw een bijzondere taak te verrichten. Net zo donker. U gaat nog iets verder in de geschiedenis. Ook toen is de tempel helemaal kapot gegaan, is verwoest, ze zijn in ballingschap gegaan. Jeruzalem is plat getreden, is helemaal stuk geslagen, is niets over. En dan komen ze terug. Ezra, Nehemia, weer zo'n schitterend begin. Weliswaar niet zo glorieus als in de dagen van Salomo, maar toch. Opnieuw. Hoe liep het af met die tempel? Ook niet goed. En dan kom je al in het Nieuwe Testament terecht. De dagen van de Heer Jezus. En de priesters in de dagen van de Heer Jezus hebben het offer gering geacht. Ze hebben hem weggestuurd. En God heeft een oplossing. Je moet niet in die tempel zijn, je moet buiten de legerplaats zijn. Dan komt het vierde huis van God, dat is de gemeente. Pilaar en grondslag van de waarheid, zegt Paulus in Timotheus. U en ik vormen samen dat huis. Maar ook dat huis van God is in verval geraakt. Ik zeg niet iets nieuws, want dat wist u al. Ik ga u niet beschuldigen, ik ga u niet uw kerk aanvallen. Ik ga alleen maar zeggen dat het offer des Heren gering geacht wordt. Ik wil zo graag helder hebben dat de geschiedenis van Hanna Samuel een modelgeschiedenis is voor jou en mij vandaag. Want ook wij leven weer in een tijd die je bijna mag zeggen een soort overgangstijd. Waarvan je bijna mag zeggen dat het een overgangstijd is. Een tijd van de gemeente gaat weg. De gemeente wordt opgenomen, de Here tegemoet in de lucht. En wat er overblijft, dat is een grote hoer. In de dagen van de Heer Jezus, wat bleef er over van een tempel? Nou, ook niks meer. Wat bleef er over in de dagen van Ezechiël, van een tempel die nog stond in Jeruzalem? Ook niks meer. Wat bleef er over van het eerste huis van God onder Samuel, daar in Silo? Ook niks meer. Ik hoop niet dat het te moeilijk voor je is, maar ik wil gewoon helder hebben dat deze geschiedenis van Samuel en Hanna ons iets zeggen over ons gedrag van vandaag. En dat dat niet zomaar geschiedenissen zijn waarvan je, nou ja, ik hou niet zo van geschiedenis, dus sla ik dat over. Nog preciezer, dit heb je nodig, voor jou en voor mij is dit bedoeld. In de tijd dat alles niet goed gaat, heeft God een weg. En de Heere wil in een onvruchtbare situatie vruchtbaarheid geven, primair voor hemzelf. Maar het moet ook ons verlangen zijn. En de vraag is of wij nog wel eens lijden, zoals Hanna leed, om de naam van God. Het is een beetje moeilijk, want u zegt het nog een keer. Ja, maar Hanna leed misschien wel in de allereerste plaats, omdat ze zelf geen baby had, omdat ze zelf onvruchtbaar was, omdat zij een kindje wilde, omdat zij ook mee wilde tellen in Israël. Misschien is dat wel het lijden van, dat was geen lijden voor God, dat was lijden voor haarzelf. En ik ga een stuk mee. En toch, uit haar gedrag en uit haar overgave blijkt dat ze wel te degen geleden heeft. Zou er nu iemand kunnen komen die in die vreselijke situatie van die dagen iets zou kunnen doen? Zal ik het anders zeggen? Raakt het jou nog dat de gemeente in verval is? Zegt het je nog iets? Doet het je iets? Raakt het ons nog bijna Jeremia-achtig? Gij alle die voorbij gaat. Zie je dan niet de ellende? Zie je dan niet de zorg van de kerk? Ik heb het niet over uw kerk, de kerk. Zie je dan niet hoe het zienderogen achteruit gaat? Zie je dan niet hoe er steeds minder van de Heer Jezus zichtbaar is in de gemeente? Hoe er steeds minder gepraat wordt over het offer? Hoe het offer des Heren gering geacht wordt? Dat was in de dagen van Eli, Hofni, Pinahas. Eli zat ingedut in de stoel. Wat de leiding zou moeten zijn in de dagen van Samuel, dat is ingedut. Half moe. Bijna afgeschreven. En die jongens die doen maar wat ze zelf graag willen. Maar het offer des Heren wordt gering geacht. Wat doet Samuel als hij uiteindelijk toch profeet is en leiding geeft? En er is strijd. Strijd tegen de Filistijnen. Dan offert hij een melklam. Daarom heb ik één tekst uit 1 Samuel 7 erbij gelezen. Hij wijst naar het offer. Hij gaat ineens dat offer des Heren niet meer gering achten, maar centraal zetten. Dat is wat Samuel doet. En in onze dagen het offer van de Heer Jezus, het offer van onze heiland, het offer van Golgotha, het werk van de Heer Jezus, centraal stellen is de enige oplossing. En het merkwaardige is dat we over allerlei programma's praten, over normen en waarden praten. En dat is goed, dat moet denk ik. Maar het grote thema is het offer des Heren. Waarom kon God te midden van zijn volk zijn toen ze uit Egypte kwamen? Omdat daar een offer was. En de Heere zei, jullie moeten elke morgen en elke avond een offer brengen. En ik wil en ik kan op grond van dat offer in jullie midden wonen. Waarom was het volk in Egypte veilig voor het oordeel, voor die tiende plaag? Omdat er bloed aan de deurposten gestreken was, omdat er een lammetje geslacht was, omdat er een offer gebracht was, het Pascha was geslacht. Daarom, waarom kon God zijn volk dulden in zijn nabijheid? Waarom kon God zeggen dat er een weg naar hem toe was? Omdat er een offer was. En vanaf het moment dat het offer des Heren niet meer centraal staat, gering geacht wordt, is de zegen verdwenen. Zou je je daarbij iets kunnen voorstellen vandaag? Ik weet niet hoe vaak dat je over God mag praten zo vaak als je wilt, als je maar niet over Jezus hebt. Altijd hetzelfde. Ja, God, ja, daar heb ik wel iets mee, zegt Catharine Keil, nog een keer geciteerd. Maar Jezus, ja, daar kan ik niks mee. Nou, ik vond het een aardig programma, ik vond het een schitterend initiatief van de EO om langs deze weg evangelie te bedrijven. Positief. Ik bedoel helemaal niet negatief. Maar haar reactie is, ja God, dat wil ik wel, maar Jezus, daar heb ik niks mee. En dat is nu net precies het cruciale. Daar gaat het om. En wij lopen gevaar dat we in onze dagen wel over God horen en over God praten en godsdienstig zijn, maar niet meer over het offer praten, niet meer over de Heer Jezus praten. Dat is de achtergrond hier. Het offer des Heren werd gering geacht. En het offer des Heren is niemand anders dan onze Heer Jezus Christus, het kruis van Golgotha. Daarom zei Paulus, ik heb onder u niets anders willen weten, niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus niet alleen maar evangelie brengen, alleen maar evangelie brengen, alleen maar evangelie brengen. Zo wordt het dan uitgelegd. Dat weten we al lang, hebben we al lang gehad, we zijn al bekeerd. Nou, dat kan aan de buitenkant op je brievenbus staan. Bekeerd zijn we ook al. Maar dat bedoelde Paulus niet. Hij heeft gezegd, ik wil het geweldige thema van het offer, het kruis, centraal stellen. Wat ziet u in de hemel als u de Heer Jezus ziet? Is dat een evangelisatiedienst als u daar binnenkomt? Dan staat er iemand aan te preken van, ja, nu moet je gaan geloven. Wie ziet u daar? Ja, het lam. Hoe dan? Staande als geslacht. En u buigt. U huldigt. U prijst. U gaat lof zingen. U ziet hem staande als geslacht. Het melklam. Zoals Samuel dat deed. Dat is het Oude Testament. Ik weet het wel. Maar toch, het lam. Het lam. Het lam. Daar gaat het om. En Hanna heeft, voor zover ik dat kan begrijpen, gevoeld. Ze heeft eronder geleden. En ze heeft ervoor gebeden. En ze heeft ervoor gezorgd. En ze heeft hem afgestaan. En ze heeft hem ook daarna gesupport door ieder jaar een nieuw manteltje mee te brengen. En u vindt het misschien een beetje zielig dat een kleine jongen gewoon weggeschoven wordt. Voor adoptie, als het ware, uitgegeven wordt. En we hebben er alle mogelijke ideeën bij. Nou, nergens blijkt dat Samuel eronder geleden heeft. En dat gespeend is ook niet, laat maar zeggen, 8 of 9 maanden of zo. Dat is veel ouder. Denkt u maar eens aan Isaac en aan Ismaël, toen Isaac gespeend werd. En Ismaël daar boos op reageerde. Enfin, dat is de geschiedenis uit het boek Genesis. U moet dus toch een paar jaar extra tellen. Hoe dan ook. Hanna heeft geleden, Hanna heeft gebeden. Hanna heeft gezorgd, Hanna heeft gegeven en Hanna heeft gekregen. Maar ze kreeg daarna nog zonen. Zou de Heere niet vandaag verlangen dat die onvruchtbaren... Nou ja, het is zo moeilijk, hè? Want je gaat elkaar misschien wel een beetje beschuldigen. Maar bent u dan vruchtbaar in deze richting? Heb u echt zegen aangedragen voor de Heere? Is het ook uw gebed, uw dagelijks gebed, misschien uw grote moeite, uw grote zorg, dat de Heer Jezus eer mag krijgen door jou heen en door jouw kinderen heen, door jouw vrucht heen? Ik weet het wel. Het gaat misschien bij u net als bij ons. Dan heb je een kindje en dan denken we de Heer. En laat het alsjeblieft voor u een eer zijn, weet je wel. En daarna is dat kindje weer helemaal van jezelf. Want als er iets gebeurt, dan vind je het eigenlijk niet eerlijk van God dat hij iets doet met dat kindje. Hè? Want dat kindje is nog steeds. Je hebt het wel weggegeven toen bij de geboorte eventjes. Een paar uur of zo. En daarna heb je het weer teruggenomen. Nou ja, jullie zijn allemaal vromer dan wij. Maar ik wil zo graag helder hebben. Dat zo gewoon is. Dat je iets aan de Heere geeft. Of dat nu je auto is. Of je baan is. Je carrière. Je capaciteiten. Wat je maar hebt. Weet je. Want je geeft het aan de Heere. Maar een half uur later. Dan heb je het al lang weer terug. En dan moet de Heere niet wagen om zich daarmee te bemoeien. Hè? Maar dan is het wel weer van jezelf. Hè? Goed, dit principe. Hanna zie je hier schitterend naar voren komen. Als een vrouw die lijdt. Vanwege die onvruchtbaarheid en die zo graag vrucht wil voortbrengen. En zou de Heere dat uiteindelijk niet gaan zegenen? Ja, dat doet hij A voor zichzelf, B ook voor haar. Want dingen die je aan de Heere geeft, die krijg je altijd weer terug. Nou, dat is makkelijk, hè? Als je nu tienden gaf, in Amerika is er een hele beweging geweest, tienden geven. Maar als je nu maar een tiende gaf, nou, dan ging de Heere de sluizen van de hemel openen. Nou, dat is makkelijk zeggen, hè? Dus een soort tax system, een soort belastingssysteem. 10% geven en je krijgt 100% terug. Nou, dat is de beste belegging die je kunt bedenken. En dat wordt nog geproclameerd ook nog. Nou, het is geen rekensom. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, ik geef één zoon aan de Heer, ik krijg drie terug. Hanna. Nee, ik vind dat wij hier in Hanna een prachtige illustratie vinden van iemand die hoe dan ook dat wat ze krijgt aan de Heer geeft. Dat er daarna toch nog wat anders komt, ja, daarvan mogen wij zeggen, de Heer zal nooit onbetuigd laten zo'n zegen te geven aan mensen die hem alles geven. Daar geloof ik stellig in. Hanna en Samuel, in die hele moeilijke tijd. Maar lijden wij nog onder de huidige situatie? En zouden wij dat wat wij dierbaar vinden, wat wij het kostbaarste vinden, wat wij het mooiste vinden, aan de Heere durven geven? Ja, dan hebben wij allerlei programma's en dan hebben wij een flinke vinger in de pap. En dan gaan we niet zomaar iets afstaan. Toch deed ze het. Ik heb nu genoeg gezegd over de tijd van Hofni en Pinahas. Die hebben uiteindelijk de ark uit de tabernakel gehaald. En zijn met die ark naar het slagveld gegaan. Hebben die ark, ja, laat ik maar zeggen, in de handen van de Filistijnen zien vallen. Hebben die ark weggevoerd zien worden. En Eli heeft zijn nek gebroken. De schoondochter van Eli, een van de jongens, had nog een vrouw die ook in verwachting was. Heeft een zoon gebaard en heeft die de naam Ikabod gegeven. Weg is de eer, weg is de heerlijkheid. De Shechina was weggetrokken. Weg is de eer van God. Ze hebben het allemaal gemerkt. En Silo is vanaf dat moment eigenlijk vleugellam. Het heeft er nog wel een paar jaar gestaan, die tent. Maar het functioneerde niet meer, want de ark is er nooit meer teruggekomen. Nooit meer. Het is alsof er met dit gebeuren iets uitsterft. Alsof het gewoon kapot is. Over is. En dan komt Samuel. Heel voorzichtig. Samuel, hij groeit. Stel nu eens dat je vanavond zou zeggen, Heer Jezus, ik zou u zo graag iets willen geven. Iets wat in mij is, wat uit mij voortkomt. Misschien ben ik ook jaren onvruchtbaar geweest. Misschien is er nooit iets aan vrucht uit mij gekomen voor u. Misschien moet ik wel eens belijden, heren, dat ik wel meezing, dat ik ook wel meedoe, dat ik misschien elke zondag wel naar de kerk ga. Maar om nu te zeggen dat er vrucht uit mij en middels mij naar buiten is gekomen voor u. Ja, we hebben dat oude lied van Johannes de Heer. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus voet. Zo van, ik heb nog nooit iemand tot de bekering gebracht. Ik heb nog nooit iemand bij de Heer gebracht. Ik heb nog nooit met iemand het zondagsgebed gebeden. Ja, kom ik daar straks aan in de hemel, heb ik helemaal niks. Daar ben ik het niet mee eens met dat lied. Ik begrijp het wel. Ik zing het ook. Maar het is niet zo dat je alleen maar kunt zeggen, als je geen bekeerde bij je hebt, dat je dan niet zegen bij je zou kunnen hebben. Echt niet. Maar bovendien, wie weet of iemand tot bekering is gekomen door iemand van ons. Paulus heeft al gezegd, ik heb wel geplant. Apollos heeft nat gemaakt. En God heeft wasdom gegeven. Het is een soort route. En ik ken gelukkig heel velen die hebben gezien hoe mensen tot bekering kwamen. Maar ben jij dan het middel dat zo iemand tot bekering is gekomen? Of was dat gebed van oma van vroeger? Of het lied van pa? Of het stukje Bijbel? Of een preek van daar? Wat is dan de aanzet geweest? Wat is dan het begin geweest van zo'n route? Zo'n geloofsontwikkeling? Nou, in 9 van de 10 gevallen zeg je van, er zijn veel meer elementen in terug te vinden. Nou, het is ook zo. Maar goed, laten we nu eens aannemen dat wij het verlangen hebben om vruchtbaar te zijn voor de Heer. Niet alleen in evangeliserende zin. Want de Vader zoekt in de allereerste plaats, en dat wil ik je met nadruk zeggen, aanbidding. Hij zoekt aanbidders. De Vader zoekt aanbidders. En aanbidding, dat is het offer des Heren op zijn waarde schatten. Aanbidding is het offer van de Heer Jezus omhoog houden. Als het ware hem omhoog houden. En u kunt duizend keer zeggen, ja dat weet hij al lang. Dat weet hij ook als u gewoon bidt voor uw fiets of voor uw auto. Dan wist hij dat ook al. En hij weet ook wel dat er pijn of moeite of zorg of spanning is. Dat wist hij ook al. Dus in die zin vertelt u nooit iets nieuws. Nooit. Maar u mag God de Vader gaan vertellen wie de Heer Jezus is. U mag hem opheffen. Het offer des Heren. Omhoog tillen. Precies. Dus niet gering achten, maar omhoog houden. En dat betekent dat er vandaag uit onze levens, uit onze onvruchtbare levens mogelijk, een verandering komt. Bid daar eens om. Laat daar eens een gebedsoefening zijn. Een week van gebed of een dag van gebed. Maar laat het nou eens gebed zijn. Laat dat nu eens een soort last van ons hart zijn. Heere, laat er uit ons leven voor u iets zijn. Laat er voor u iets bijzonders uit de voorschijn komen. Zou de Heer dat willen verhoren? Ja, misschien zeggen de buren ook wel. Je bent dronken, je bent helemaal gek. Maar je moet je laten nakijken. Je moet een nieuw soort medicijn gaan uitproberen. Dat je wat koester wordt, wat kalmer. Oké, dat zegt de hele omgeving. Maar zou de Heer dat dan willen verhoren? Antwoord ja. Daar rust zegen op. Als u verlangt dat God eer krijgt uit uw leven, dat er uit uw leven, uit dat wat van u is, iets voor hem tevoorschijn komt, dan zal hij dat zeker zegenen. Dat gebeurde, Samuel kwam. En dat groeide. Elk jaar wordt hij een beetje groter. Bent u, oh ja, weer als een rare vraag, bent u ook gegroeid? Dan kilo's wel. Ik ben een paar kilo kwijt, maar goed. Ja, je kunt dat nauwelijks zien, Henk. Goed, tussenzin. Ja, hij zit gelijk met ongelovige blikken hier te kijken. Nee, maar zijn we gegroeid? Zijn we geestelijk gegroeid? En werken we ook? Ik bedoel, zoals Samuel daar bezig was met de meest eenvoudige dingen, deur open doen, hand- en spandiensten verrichten, zo moet je het dus ongeveer zeggen. Dan krijgt hij toch ineens dat horen van de stem van de Heere. Nou, dat is voor de meesten onder ons een gigantische oefening. Hoe hoor je nu de stem van de Heere? Samuel hoorde die stem. Samuel. Maar hij denkt, Eli die is wat ziek, is wat krakkemikkerig, dus hij zal mij wel nodig hebben. Dus hij gaat naar Eli toe. Eli zegt, ik heb je niet geroepen. Samuel denkt, ik zal me wel vergist hebben. Samuel, hij gaat weer. Eli, nu heb je mij geroepen. Hij zegt, nee, ik heb je niet geroepen. Hij denkt, ik moet toch eens een dokter bellen. Derde keer, Samuel, Samuel. En die gaat weer. U had al lang gezegd, nou die man die is een dementerende man. Die man, die, laat maar liggen. Ik doe niks. Hij gaat wel. Hoe zou je de stem van de Heere kunnen horen? Wat is de stem van de Heere? Heeft het te maken met je persoonlijke situatie van dit moment? Mijn antwoord is ja. Het heeft altijd te maken met de situatie waarin je nu bent. Wij willen zo graag een soort visioen hebben, spetterend. En dan gelijk aan iedereen vertellen dat we een visioen gehad hebben. Nou, we moesten dan daar en daar naartoe, we moesten dit en dit doen. En we moesten naar die brug gaan en daar stond precies iemand op de brug om zich van de steilte te storten. En u moest hem vasthouden en dat gebeurde, prijzen Heer, halleluja, gelijk een stuk in de krant. Zo ongeveer willen wij het. Maar is dat de enige route die de Heer heeft? Waarschijnlijk niet, nog preciezer, bijna nooit. Wat wil de Heer dan wel? Gewoon je eigen leven. Dat wat in je eigen leven te doen is, dat moet je doen. En stel dat ze zouden roepen, dato. En ik zeg, ja, maar ik ben net toe aan mijn broodnodige rust. Ik neem net een heel weekend vrij om... Ik zal me niks verder invullen. Is toch zo? Ben ik er echt? Is het niet zo dat ik ook heel vaak het idee heb, ik heb al genoeg gedaan, Heer. Ik heb al 7 keer gesproken van de week. Ik mag wel een keer met mijn benen op een stoeltje liggen. Is dat vreemd? U zegt, ja, gunnen we je graag. Ja, ik gun het u ook. Maar wij zijn van die afgemeten 36-urige werkweekachtige gelovigen geworden. Sorry voor mijn term, maar dat is nu precies wat ik bedoel. We zijn helemaal doorspekt, helemaal doordrongen van de politiek en van het sociale leven en van het maatschappelijke leven. En we doen niks meer. Sorry hoor, mijn ontboezeming. En we hebben geen idee meer dat we 168 uur per week in dienst zijn van de Heere. Alle uren, alle tijd, alle minuten zijn van hem. En niet alleen de fulltimers, u bent een fulltimer. Niemand van ons heeft een excuus. Waar zijn die mensen die horen de stem van de Heere? En begint dat dan gelijk met een soort roeping om naar Afrika te gaan? Dat zouden we het liefst willen. Nee, het begint gewoon daar waar je bent, daar waar je slaapt, daar waar je werkt, daar waar je normaliter de deuren open doet. Daar moet je het doen. Daar hoor je het. Die route. Daar moeten we aan wennen. Want we willen iets extreems, we willen iets bijzonders. Kan wel, maar 9 van de 10 is anders, is gewoon daar waar je bent, dat wat je doet. Samuel hoort, de stem van de Heere. Spreek Heere, want uw knecht hoort. U bent meer, Heere, luister eens even, want uw knecht spreekt. Weet je wel, we draaien het vaak om, van alsjeblieft Heere, het wordt nu tijd dat u eens een keer naar ons luistert. Spreek Heere. Hoe zou dat gaan vandaag? Mijn antwoord is... Die Bijbel. En verder niks. Zou de Heer er openbaringen bij? Kan wel. Maar in 9 van de 10 gevallen niet. Het woord van God. De Heer wil spreken. En vanaf dat moment is Samuel degene die de boodschap moet overbrengen. En dat doet hij ook. In die hele moeilijke tijd. In die tijd van Hofni en Pinhas. In die tijd dat de ark buitgemaakt is. Moet hij daar spreken. Een jonge man nog. Nauwelijks gegroeid zou je zeggen. En dan toch, ja, en dan staat hij daarvoor en dan offert hij een melklam en zegt, dit is het. Eben Haezer, de Heer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Daar komt dat woord Eben Haezer voor in die geschiedenis. Er zijn, ik weet niet hoeveel schepen die zo heten, maar het schijnt alleen voor schippers te horen. Die hebben dat misschien, dat gevoel van, ik ben van de Heer afhankelijk. Maar jij dan? Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heer geholpen. Een prachtige situatieschets. En ik wil zo graag, nog een keer, proberen over te brengen dat iedere keer aan het eind van een bepaalde bedeling, van een stuk tijd, een tijdperk, dezelfde situatieschets komt. Ik heb u gewezen op het eind van deze bedeling, tabernakel, aan het eind, over, uit, tempel, eerste keer verwoesting, Ezechiël, tweede keer. En dan kom je bij de Heer Jezus uit. En derde keer dan kom je bij de gemeente uit. Aan het eind van de gemeentetijd. En in alle gevallen is er maar één oplossing. En dat is vrucht. Bidden om vrucht. Heere, laat uit mijn leven, laat uit mijn denken, laat uit mijn bezit, mijn capaciteit, mijn mogelijkheid om iets te doen, laat uit mij iets voor u tevoorschijn mogen komen. En wat uit mij tevoorschijn komt, dat heeft altijd te maken met het offer. Ik wil u geen huiswerk opgeven, ik kan het toch niet overhoren, maar zou u voor uzelf eens willen opschrijven wat het offer van de Heer Jezus voor u betekent? En zou u zich eens willen afvragen in die oefening wat het verschil is tussen een zondoffer, schuldoffer en een brandoffer? Ik wil het niet al te moeilijk maken, maar goed, deze drie. Zondoffer, schuldoffer en brandoffer. In de Bijbel is er nadrukkelijk onderscheid. En probeer er eens achter te komen wat het verschil nu is, waar het verschil in zit. Let op waar dat offer op een altaar komt of misschien wel niet op een altaar komt. Let maar eens op. En ik ben er absoluut zeker van dat de Heere in alle tijden van verval iemand heeft of enkelen heeft of een groep heeft die juist dan de stem van de Heere horen. Samuel, Ezechiël en in de dagen van de derde, de Heer Jezus zelf, tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En nu vandaag het werk van Gods geest door de gelovigen heen. Het is altijd hetzelfde. Als je vandaag vertelt van de Heer Jezus, ik wil het niet nog een keer drammerig spreken, nog een keer drammerig zeggen, dan krijg je al kritiek. Ik weet wel dat praten over God is liefde en God is goed en je moet elkaar helpen en elkaar er doorheen sleuren en elkaar bemoedigen en bemoedigende woorden zeggen en tegen die ander zeggen, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Nou, het is zo, het is absoluut nodig. Ik wou dat dat nog meer gebeurde. Maar is dat het eigenlijk? Nee. Dat is niet het cruciale. Het cruciale komt me goed uit het woord. Het heeft met het kruis te maken. Dat heeft echt met het offer te maken. Met het offer van de Heer Jezus te maken. En als jij en ik vandaag niet wakker worden om vrucht voor te brengen voor God, stoppen met vruchteloosheid, Dan gaat het niet goed in de gemeente. U kunt wel de schuld geven aan uw voorgangers. Nou ja, dan kunnen we zeggen die Hofni en die Pinehas en hun vader Eli, slappe tienissen. Waarschijnlijk hebt u gelijk als u dit zegt, want dat blijkt uit de geschiedenis. Eli durfde zijn eigen zonen niet eens kwaad aan te kijken. Maar is dat nu vandaag ongeveer ook? Nou, universiteit A, B, C, D, je opleiding daar, ginds. Dat is de. Is dat zo? Kun je daarachter verschuilen? Of moet je zeggen, Heer, wat komt er dan uit mij? Wat is er dan uit jou gekomen, waardoor het offer van de Heer omhoog getild werd? Ik vind Samuel zo'n prachtig voorbeeld. Heel miniem, heel klein, heel gering, maar het groeit sterk. En elk jaar is er een stuk groei bijgekomen. Moet het manteltje verlengd worden, om dat nu zomaar eens te zeggen. Het is eigenlijk prachtig. En van de Heer Jezus, hij nam toe in genade en in gunst bij God en bij mensen. Was hij dan niet al compleet? Ja, maar ze zagen het steeds helderder. Het werd steeds duidelijker. En uit onze leven, wat zouden de mensen dan van ons zeggen? Dat we leuk omgaan met elkaar, dat we sociaal bewogen zijn, dat we onze keuzes willen maken als het om de politiek gaat. Nou ja, u mag maar invullen, u mag alles invullen. Doe maar. Maar zouden ze niet moeten zeggen, hij heeft iets met de Heer Jezus. En jij zegt, ik heb ook iets met hem. En ik wil zo graag dat offer, dat het geweldige werk van mijn heiland, dat het geweldige werk van het brandoffer, het zondoffer, het schuldoffer, omhoog getild wordt. En dat dat werkelijk, werkelijk mijn leven gaat vullen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de Heer zeggen, met jou kan ik praten. En ik kan jou vertellen wat ik eigenlijk bedoel. Want Gods plan, Gods openbaring heeft slechts één centrum en dat is de Heer Jezus. En als u het niet meer over hem hebt, kan God zijn woord aan u niet meer kwijt. Dat moet je eens goed onthouden. Als het niet meer om de Heer Jezus gaat in jouw leven, in ons leven, dan kan God zijn gedachten niet meer kwijt, want zijn gedachten, zijn plannen hebben maar één centrum en dat is de verhoging van de Heer Jezus. Hij moet wassen. Hij moet omhoog. En jij en ik moeten eraan wennen dat dat het grote thema is. De Heere zegene ons en geef ons genade om Hanna te bekijken. Om het verlangen van Hanna te zien. Om de worsteling van Hanna te zien. En om de jonge Samuel te zien. Jong nog, maar groei. Enorme groei. En uiteindelijk een enorme zegenplek. Met het offerlam, met het melklam als centrum. De Heere zegen ons allemaal daarin. Amen. Ik wil graag nog met u danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken en prijzen voor de Heer Jezus en voor het offer van Golgotha. Voor het kruis van de Heer Jezus. Ik wil u danken, Vader, voor wat u in hem hebt gegeven. En wat u met hem van plan bent. We bidden uw zegen voor elkaar. We zitten hier en we kijken naar Hanna en Samuel. En soms denken we, wat moet ik daarmee met zo'n geschiedenis? Maar in die donkere tijd van toen was er toch een vrouw die bad om zegen. En we mogen vandaag bidden of u middels ons echt een zegen wilt geven. Zoals Jesaja zei, zend mij maar. Laat het middels mij dan toch gebeuren. En de omgeving van ons snakt naar zegen. We willen u bidden of wij bruikbare instrumenten zullen zijn. Om die zegen van u ook echt te tonen. Echt te tonen wie de Heer Jezus is. O Vader, wilt u zo uw woord zegenen en heiligen aan ieder van ons. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.